De schriftlezing voor deze morgen is uit Richteren 7, vers 1 tot en met 22. Richteren 7, vers 1 tot en met 22. En in hoofdlijnen vormt dat gedeelte ook de stof voor de prediking van deze morgen.
Toen stond Jerubbaal, de welke is Gideon, vroeg op, en al het volk dat met hem was. En zij legenden zich aan de fontein van Harod, dat hij het heerleger der Midianieten had tegen het noorden, achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zeide tot Gideon, des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Nu dan, roep uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en versaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerden uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. En de Heere zeide tot Gideon, nog is des volks te veel. Doe hen afgaan naar het water, en ik zal hen u aldaar beproeven. En het zal geschieden, van welke ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de Heere tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken, die zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden, 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik u lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan, en ieder naar zijn plaats. En het volk namen de teerkost in hun hand en hun bazuinen, en hij liet al die mannen van Israël gaan, een iegelijk naar zijn tent, maar die 300 man behield hij. En hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. En het geschiedde in dezelfde nacht, dat de Heere tot hem zeide, sta op, ga heen en af in het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. Vreest gij dan nog af te gaan, zo ga af, gij en Pura uw jongen, naar het leger. En gij zult horen wat zij zullen spreken, en daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af met Pura zijn jongen, tot het uiterste der schildwachten die in het leger waren. En de Midianieten en Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal, gelijk sprinkhanen in menigte, en hun kemels waren ontelbaar, gelijk het zand dat aan de oever der zee is, in menigte. Toen nu Gideon aankwam, zie, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde en zeide, zie, ik heb een droom gedroomd. En zie, een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten, en het kwam tot aan de tent en sloeg haar, dat zij viel, en keerde haar om, het onderste boven, dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zeide, dit is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde, als Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En hij keerde weder tot het leger Israëls en zeide, maakt u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in uw lieder hand gegeven. En hij deelde de 300 man in 3 hopen, en hij gaf een iegelijk een bazuin in zijn hand, en ledige kruiken, en fakkels in het midden der kruiken. En hij zeide tot haar, ziet naar mij en doet alzo, en zie, als ik zal komen aan het uiterste des legers, zo zal het geschieden, gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen. Als ik met de bezuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bezuin blazen, rondom het ganse leger. En gij zult zeggen, voor de Heere en voor Gideon. Alzo kwam Gideon en 100 mannen die met hem waren in het uiterste des legers, in het begin van de middelste nacht waken, als zij maar even de wachters gesteld hadden. En zij bleven met de bezuinen, ook sloegen zij, en zij bliezen met de bezuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hun hand waren in stukken. Alzo bliezen de drie hopen met de bazuinen en braken de kruiken. En zij hielden met hun linkerhand de fakkels en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen: het zwaard van de Heere en van Gideon. En zij stonden en iegelijk in zijn plaats rondom het leger. Toen verliep het ganse leger en zij schreeuwden en vloden. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heere het zwaard van de een tegen de ander, en dat in het ganse leger. En het leger vluchtte tot Bethzitta toe, naar Zeredat tot aan de grens van Abel-Mehola boven Tabat.
Het leven is geen vrede al hier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. Zo dichtte ooit de Vlaamse dichter Guido Gezelle. En die man heeft gelijk. Het leven is een strijd. Dat geldt soms al ons aardse, natuurlijke leven, waarin veel op ons af kan komen. Het geldt zeker ook het geestelijke leven. Het geestelijke leven is een strijdend leven. Een strijd overigens, jonge mensen, die het waard is om gestreden te worden. Lees de beloften maar eens na van de koning van de kerk in Openbaring 2 en 3. Die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Maar toch een strijdend leven. Dat geldt van de gemeente van het Nieuwe Testament. Het geldt ook van de kerk van het Oude Testament. Strijden. En in die strijd leert het volk zichzelf kennen. Maar het leert ook wie de Heere is. De God die zijn volk verlost. Het thema voor de preek is: de Heere verlost Israël door Gideon. We letten op de voorbereidingen van de Heere, op de maatregelen van Gideon en op de overwinning van de Heere. De Heere verlost Israël door Gideon. De voorbereidingen van de Heere, de maatregelen van Gideon en de overwinning van de Heere. U bent waarschijnlijk wel wat op de hoogte met de achtergrond van het boek Richteren. Zeker omdat er 2 weken geleden door dominee Capelle ook nog over is gepreekt. Ik probeer er daarom deze morgen ook wat kort over te zijn. Dat boek Richteren tekent ons de situatie waarin ieder maar doet wat goed is in zijn eigen ogen. En hoe komt dat? Door 2 oorzaken. Er is geen politieke leider van het volk, want Jozua is niet opgevolgd. En er is ook geen geestelijke leiding die aan het volk gegeven wordt, want de stam van Levi, die daarvoor zorg moest dragen, liet dat na. En dat gebeurde op een moment dat een nieuwe generatie op het punt stond aan te treden. Want al die mensen van vroeger, die de daden van de Heere hadden gezien en kenden, vielen weg. En hoe moest het nu met die jongere generatie? Zij kenden de Heere niet. En ze hadden zijn daden niet meegemaakt. Wie is de Heere eigenlijk? Waarom zouden we hem eigenlijk dienen? Om ons heen worden toch allemaal andere goden gediend? Baal, Astarte, vruchtbaarheidsgoden. Die dienst is veel aantrekkelijker. Een dienst die overigens gepaard ging met allerlei uitspottingen op seksueel gebied. En dat trok. En het volk Israël wordt ontrouw, verlaat de God van het verbond. De Heere laat dat niet gebeuren. Er zijn niet alleen zijn verbond zegeningen. Er is ook zijn verbond wraak. Hij kan het niet verdragen dat zijn volk achter andere goden aanloopt. En daarom stuurt hij in dit geval de Midianieten. Wordt Israël dan helemaal weggevaagd van de aarde? Nee. ondanks de ontrouw van het volk, blijft de Heere trouw en zal Hij ervoor zorgen dat uit dit volk de Messias geboren zal worden. Het volk gaat weer roepen tot God en in zijn grote genade geeft de Heere dan richters en in dit geval Gideon. En onder zo'n richter komt er dan weer een periode van vrede en rust. Midianieten zijn er in Israël gekomen. Een nomadenvolk dat in tenten leeft, rondtrekt met de beesten. Ze hebben geen gelegenheid om akkers te onderhouden. Dat is lastig als je rondtrekt met de dieren. Maar in Israël is er voldoende te vinden om zich te verrijken. Voor mens en dier. Maar dat betekent voor Israël, het wordt arm. De dienst van Baal maakt het volk arm. En toch blijft het daar niet bij. Die strijd komt er. Dat gevecht tussen Israël en de Midianieten. En u weet van die achtergrond, dat is niet zomaar een strijd. Want Gideon draagt in 7 vers 1 niet allereerst de naam Gideon, maar Jerub Baal. En dat herinnert aan die naam die hij kreeg toen hij in die nachtelijke expeditie dat bos of die gewijde paal had omgehouden en dat allemaal van Baal had vernietigd. Baal twistte met hem omdat hij zijn altaar omgeworpen heeft. En zo staat hier dus op de achtergrond van die strijd de vraag centraal: is de Heere God of is Baal God? En zo liggen die twee legers tegenover elkaar. Gideon met 32.000 tegenover 135.000 Midianieten. Inderdaad, 1 op 4. Dat wordt wel heel moeilijk. Zo lijkt het. Maar wie is de aanvoerder eigenlijk in die geestelijke strijd? Gideon? Nee. De Heere zelf. Hij geeft bevelen. Jongens en meisjes, Gideon is eigenlijk maar de generaal. De Heere staat daar nog boven als de maarschalk. En hij geeft Gideon bevelen. En hij treft zijn voorbereidingen voor de strijd. Hoe doet de Heere dat? Eigenlijk heel vreemd. Vindt u niet? Hij maakt dat leger kleiner. Gideon, zo zegt de Heere, het volk is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. Ze zouden zichzelf maar de eer geven. En niet mee, zo zegt de Heere. Want dan zouden ze toch nog zeggen, dat hebben we toch goed gedaan. We hebben dapper gevochten. Daarom hebben we gewonnen. Maar de Heere kent zijn volk door en door. En hij weet hoe snel ze hoogmoedig zijn. En zichzelf op de borst kloppen. En daarom moet Gideon die vraag stellen. Die u ook in de oorlogswetten van de Heere vindt. In Deuteronomium 20. Vraag maar. Heel eerlijk, recht op de man af. Wie van jullie is er nog bang? Laat die maar naar huis gaan. En dan gaan er nogal wat. 22.000. Er blijven er nog maar 10.000 over. Een nieuw bevel. Gideon, het zijn er nog steeds te veel, zegt de Heer in vers 4. Laat de mannen gaan drinken bij de bron. En daar zal ik selecteren wie er mee vechten en wie niet. En daar gaan ze naar de bron. Gideon voorop, gehoorzamend aan de Heere. En dan steekt het er wel heel diep in, of niet? Van die 10.000 moeten er ook nog eens 9.700 weg. En er blijven er maar 300 over. Wat betekent die selectie? Sommige uitleggers zeggen wel die 300 die als een hond hebben gelikt, die zouden het meest geschikt zijn, het meest gemotiveerd. Gideon houdt eigenlijk een keurbende over, een koninklijke garde. En soms verbindt men daar ook nog conclusies aan over het hart van die mannen. Zij vrezen oprecht de Heere, die anderen niet. Toch geloof ik niet dat deze uitleg de juiste is. De Heere wil hier duidelijk maken aan al die mannen: ik heb u eigenlijk helemaal niet nodig. En het is een wonder als ik u uitkies, als ik u inschakel, als ik u gebruik. Want die 10.000, die zijn allemaal gekomen toen Gideon op de ramshoorn, op de bazuin had geblazen. En later, in vers 24 van hoofdstuk 7, zijn het diezelfde mannen die op dat moment, en dan is het dus Gods tijd, wel ingeschakeld worden. Maar bij die eerste strijd zegt de Heere: het zijn er voor mij te veel. Aan 300 heb ik genoeg. Want de Heere wil zo duidelijk maken aan zijn afvallig volk: als ik jullie verlos, is dat helemaal mijn werk en is daar helemaal niets van jullie bij. En geef mij er dan straks ook de eer van. Maar de Heere bereidt hier niet alleen Gideon, alleen het volk Israël voor. Ook Gideon wordt door de Heere voorbereid. Daar is de Heere heel de tijd al mee bezig geweest, vanaf zijn roeping. Maar de Heere gaat er eigenlijk maar mee door en mee door. Want Gideon wordt hier door de Heere op de proef gesteld. De Heere voert feitelijk een test met hem uit. Hoe diep zit het nou eigenlijk bij Gideon? Steunt hij nog op die 32.000? Steunt hij nog op die 10.000? Of vertrouwt hij mij op mijn woord? Als het naar menselijke maatstaven gesproken onmogelijk is om die strijd nog aan te gaan. U kent dat beeld wat wel gebruikt wordt voor de geloofsbeproeving. Het beeld van de hemelse goudsmid die het goud in de smeltkroes werpt om dat goud zuiverder te maken. Als goud gewonnen wordt, dan zitten daar nog veel onzuivere bestanddelen in. In zo'n klomp met erts. En dat onzuivere moet eruit. En dan gaat dat in de smeltkroes. En dan stookt zo'n goudsmid het vuur op. En dan komt die droesem naar boven. En met een grote spatel veegt die goudsmid het eraf. Net zo lang tot hij in dat goud zijn eigen beeld ziet weerspiegelen. Dat doet de Heere hier bij Gideon. Dat geloof van Gideon gooit hij in de smeltkroes. Dat wordt beproefd. Al het onzuivere, dat moet eruit. En Gideon moet leren om de Heere over te houden. De Heere alleen. En dat doet pijn. Want het was al zo onmogelijk voor Gideon om die strijd aan te gaan. En nu wordt het nog onmogelijker. Het kan heet zijn in de smeltkroes van de beproeving. Maar de Heere gaat Gideon leren wat hij aan zijn God heeft. De Heere bereidt Gideon voor. Niet alleen door hem zo te beproeven. U ziet dat de Heere die belofte van hem opnieuw herhaalt. Ik zal u verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Telkens weer in deze geschiedenis wordt dat belofte woord van de Heere aan Gideons adres herhaald. De Heere wil dat vastmaken in zijn hart en Gideons geloof bevestigen. En dan moeten die 9.700 mannen inderdaad weg. Allemaal. En dat vraagt van Gideon geloofsgehoorzaamheid. En dan liggen er opnieuw twee legers tegenover elkaar. 300 tegenover 135.000. Nee, niet 300 tegenover 135.000. Kijk eens goed. 300 met het woord van God tegenover 135.000 zonder het woord van God. En de Schotse reformator John Knox heeft eens gezegd: als de Heere met ons is, zijn we in de meerderheid. En het is goed om dat ook in onze tijd te benadrukken. Wij leven vaak in onze democratische denkwereld bij de helft plus één. Dat is de meerderheid. De helft plus één. Ja. Maar de Bijbel kijkt er toch anders tegenaan. De Heere vraagt: staat u aan Gods kant? En heeft u zijn woord aan uw zijde? Jozua en Caleb stonden niet met de helft plus één. Ze stonden daar als twee verspieders tegenover 10. En zo kan het ook bij ons zijn in de praktijk van ons leven. Op uw werk, of jij in de klas of in de kring van je vrienden. Staat u aan Gods kant? Ik zeg niet: probeer de Heer mee te krijgen met uw plannetjes. Want de kerkgeschiedenis heeft al zoveel laten zien van mensen die geprobeerd hebben God aan hun kant te krijgen. God wil het, zo zeiden ze met de kruistochten. Nee, maar staat u en sta jij aan Gods kant? Want dan bent u wel in de meerderheid. De profeet Elisa is John Knox al lang voor geweest. Toen die stad waarin Elisa was omsingeld was. Toen zei die jongen: meneer de profeet, we zijn omsingeld. En toen zei Elisa: die bij ons zijn, die zijn veel meer dan die bij hen zijn. Hoe kon Elisa dat zeggen? Hij had andere ogen dan de jongen. Hij zag met ogen van het geloof. En toen ging hij bidden: Heere, open ook de ogen van mijn jongen, opdat hij het zie. Geloofsogen, die zijn te krijgen op het gebed. En als je dan aan de kant van de Heere staat, ik zeg dat maar even tussendoor, jonge mensen, dan hoef je niet meer bang te zijn dat je alleen komt te staan. Want dan kom je nooit meer alleen te staan. De andere kant is: als je zonder de Heer leeft, dan komt er een moment dat je altijd alleen staat. Er is dus geen moed voor nodig om aan de kant van de Heer te gaan staan. Er is moed voor nodig om zonder de Heer door het leven te durven gaan. Inmiddels is het donker geworden. Gideon, zo klinkt een nieuw bevel, gaat de heuvel af naar het legerkamp van de Midianieten. Ik heb het leger in uw hand gegeven. Het is nu Gods tijd. Sta op, Gideon. Ik heb het in uw hand gegeven. Voor de Heere is het al werkelijkheid. En dan klinkt het bevel en belofte van Gods kant opnieuw aan Gideons adres. Wat zal Gideon zijn mannen nu wel bevelen gaan geven? Strategie, tactiek uiteenzetten? Nee, toch nog niet. De Heere ziet in Gideons hart nog vrees, twijfel, ongeloof. Hij kent elk mensenhart en hij kent de harten van zijn kinderen. En nu gaat de Heere Gideon eerst nog een keer bemoedigen. Hij bestraft hem niet. Dat had hij best kunnen doen, toch? Gideon, nu heb ik het je al zo vaak gezegd. Ik gaf je ook al dat teken met dat vlies. Je bent ongeschikt voor je functie als generaal. Ik degradeer je. Nee, gemeente. Niets van dat alles. De Heer heeft zoveel geduld met Gideon. Hij stelt hem zwaar op de proef. Maar hij geeft hem ook de kracht om het vol te houden. Hij gaat hem bemoedigen. Ga maar met je jongen, met je schildwacht naar het legerkamp, Gideon. En ze gaan. En bij het legerkamp aangekomen, zijn ze getuigen van dat verslag van die twee Midianieten. Die man die aan zijn makker een droom vertelde. Een geroost gerstebrood rolde van de heuvel naar beneden, zo in het kamp. Tegen de grote tent die midden in het kamp staat, botste het tegenaan, zodat de tent omrolde ondersteboven. Zijn makker zegt, dat kan maar één ding betekenen. Een gerstebrood, dat wijst op de landbouw, het volk Israël. Een tent, dat wijst op nomaden, Midianieten. God heeft de Midianieten in de hand van Gideon gegeven. Gideon luistert. En hij ziet. De Heere is al bezig om zijn belofte te vervullen. Want dat leger, dat zo indrukwekkend leek, heeft geen enkele geestkracht meer. Dat is al gebroken. En wat kan dat moed geven, als de Heere iets van zijn werk en van de vervulling van zijn belofte laat zien. Het is waar, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar hier krijgt Gideon van de Heere een voorschot en een voorsmaak van wat de Heere zal gaan doen. En dan nu heel snel terug naar zijn mannen, of niet? Nee, eerst nog iets anders. Toen Gideon, vers 15, de uitlegging van de droom hoorde, aanbad hij. Gaat hij eerst op zijn knieën. Heere, wat bent u God goed, dat u mij zo sterkt en dat u met al mijn zonde en zwakheid zo rekening houdt. Geprezen zij uw naam. En als we dat zo op ons laten inwerken, gemeente, dan betekent dat ook voor ons heel wat. Want de Heere snijdt alle redenen tot roemen in onszelf af. Hij wil alleen de eer ontvangen. Want is dat niet onze zonde? Dat we God, onze schepper, die met ons een verbond heeft opgericht, zo vaak van zijn eer beroven. Als de Heere ons zegent, dat we toch onszelf op de borst kloppen. Ik heb dat toch maar goed gedaan. Bij een promotie op je werk, zegeningen in je huwelijksleven, toen je slaagde voor dat examen, een sterke gezondheid, of een gezegende avondmaalsgang, of het doen van belijdenis van een van je kinderen. De Heere vraagt, waar is mijn eer? Gaat de Heere misschien daarom met u of jou een weg van beproeving, waarin hij dat leger kleiner maakt, opdat u zult leren niet op eigen kracht te vertrouwen, maar op de Heere alleen en hem alle eer te geven? Want dat doet de Heere dan soms. Beproevingen in het leven sturen. Want er is nog zoveel dat uitgezuiverd moet worden. Er kunnen dingen zijn waarvan u misschien wel dacht, in mijn hart leeft dat niet. Ik heb nog nooit gevloekt. En dan komt de moeite. En dan komt de tegenspoed. En wat kwam er toen op in uw hart? Aan vuil en aan laster. Het moet uitgezuiverd worden, zegt de Heere. Want de Heere, als de hemelse goudsmid, wil niet alleen maar de schuld vergeven. Hij wil het leven vernieuwen. En dat kan inderdaad wel pijn doen. Als de Heere ons dan ook laat zien wat er in ons hart leeft. Want je stond al zo zwak met 32.000 tegen 135.000 Midianieten. En die Midianieten en die zonde en die duivel blijft even sterk. En je eigen geestelijke krachten nemen alleen maar af. En het leek al onmogelijk om zalig te worden. En nu wordt het nog onmogelijker. Dat doet pijn. Maar het is heilzaam. Want de Heere wil juist in zo'n moeilijke weg laten zien. Niet alleen maar wie wij zijn, dat ook. Maar wie Hij is. En wat zijn volk aan hun God heeft. Want hoe zouden we de diepte van Gods genade kunnen kennen als het ons allemaal maar voor de wind bleef gaan? Nee, de Heere wil ons oefenen als we hem kennen, om alleen zijn woord over te houden. En in dat woord hemzelf. En dan zorgt hij er zelf wel voor dat de zijnen in die beproeving niet omkomen. Want in de beproeving geeft hij kracht. Telkens weer wordt dat woord van Gods belofte herhaald. En daarom is het zo belangrijk dat u in de kerk komt. En dat je ook thuis op je knieën gaat. En de Bijbel leest. Want dat zijn de middelen waardoor de Heere dat geloof wil sterken. En als u de Heere vreest, ook gelovig de sacramenten gebruikt. Soms, en dat is dan naar aanleiding van die droom, kan de Heere ook bijzondere bemoedigingen geven. In de leiding van ons leven bijvoorbeeld. Maar het allermeeste en het allerbelangrijkste, waardoor de Heere toch wil sterken in de beproeving, is door dat belofte woord van hem. Als hij dat kracht laat doen, dan kunnen we weer verder. Zo heeft de Heere Gideon helemaal voorbereid en zijn hart op God gericht. En dan pas is het de tijd dat Gideon zijn maatregelen gaat nemen. Onze tweede gedachte. Gideon is door de Heere geschikt gemaakt, vervuld met de Heilige Geest. En nu gaat hij naar zijn mannen toe. En wat zegt hij dan tegen zijn mannen? Vers 15b. Maakt u op, want de Heere heeft het leger van de Midianieten in uw hand gegeven. Dat is nu precies hetzelfde als wat de Heere eerst tegen hem had gezegd. Dat woord geeft hij getrouw door. Want dat hebben zijn manschappen ook nodig. Het bevel, maak u op. En de belofte, want de Heere. Door het geloof doet Gideon dat. In de Hebreeënbrief hoort u de echo van dit gedeelte. Hebreeën 11 spreekt ons van allerlei gelovigen in het Oude Testament, die de gelovigen van het Nieuwe Testament, die nog midden in de renbaan staan. Paulus gebruikt, of de apostel gebruikt, een woord uit de sportwereld, die eigenlijk op de tribune zitten en aansporen. En die zeggen, ik heb ook die strijd al gestreden en die loop al gelopen. Kom op, hou vol. Door het geloof heeft. Noach, de ark gebouwd. Maar dan zegt die man ook, door het geloof heeft Gideon. Daar heeft hij geen tijd meer voor. Zo zegt die schrijver, de tijd zou mij ontbreken. Maar wat zou ik dan nog zeggen van Gideon en van Barak en van Simson? Ook Gideon handelt door het geloof. Want Gideon heeft niet gelet op wat hij met zijn eigen ogen, zijn natuurlijke ogen zag. Daar heeft hij niet naar gekeken. Hij heeft gelet op de dingen die niet gezien worden. Op het woord van God. Dat is toch geloven. Alle ja-maars inleveren. En amen zeggen op het woord van God. Zo is het, Heer. Al zie ik er nog niks van. Uw woord is betrouwbaar. En dan wordt dat legertje 300 in drie groepen verdeeld. 3 keer 100. Met een bazuin, een ramshoorn, een lege kruik en een fakkel. Het zal wel zo zijn dat hij alles wat overgebleven is van dat leger van 32.000 heeft verdeeld en nu uitdeelt. Veel wapens zullen ze in ieder geval niet hebben gehad. Want Deborah zingt in Richteren 5 vers 8. Werd er ook een schild gezien of een spies onder 40.000 in Israël? En het volgende wat Gideon doet, dat is vers 17. Mannen, kijk maar naar mij en doe alzo. Als ik daar kom aan het uiterste van het leger, doe dan precies als wat ik doe. Als ik met de bazuin blaas en alle die met mij zijn, dan moeten jullie ook blazen. En dan roepen voor de Heere en voor Gideon. Ziet u dat? Voor de Heere en voor Gideon. De Heere voorop. Zo gaat het in de geestelijke strijd. En ook dit is voor ons zo vol onderwijs, gemeente. Want als Gideon naar zijn mannen toe gaat, dan houdt hij hen het woord van de Heere voor. Hij zegt niet, moet je eens horen, nu heb ik toch wat meegemaakt. Dat van die droom. Eigen ervaringen. Nee. Het woord van de Heere staat centraal. En wat is dat belangrijk? Ook als er weer een nieuw seizoen in de kerk gaat beginnen. In alles wat we gaan doen. In het pastoraat, in de catechisatie, op de zondagsschool. In de opvoeding. Dat woord centraal. Alleen het woord. En heel het woord. Ja, maar is dan wat wij hebben meegemaakt, onze ervaring en bevinding, waardeloos? Nee, dat niet. Maar het komt hier wel op de tweede plaats. En wellicht hebben Gideons mannen het verschil wel gemerkt aan hun leider. Er is wat veranderd. Hij gelooft zelf wat hij ons voorhoudt. En dat weten jullie toch wel, jongens en meisjes. Dat merk je toch aan je vader of moeder. Of ze zelf ook geloven wat ze tegen jou zeggen. Gideon is vervuld met de Heilige Geest. En juist omdat dat zo is, wijst hij van zichzelf af. Hij zegt niet, mannen, maak u op, want ik heb een goed plan. Mannen, maak u op. Want de Heere. En dan is hij een voorbeeld voor de mannen. Kijk maar naar mij. Doe als ik. Spreek als ik. En dan is zijn leven een eenheid. Hij breekt met zijn daden niet af wat hij met zijn woorden zegt. En dan moeten we erbij zeggen, nog niet. Later wordt dat anders. Maar toch kunnen wij dat zo ook tegen elkaar zeggen, tegen onze kinderen. Doe maar als mij. Kijk maar naar mij. Dan komt het goed. Leef maar net zoals ik. Durft u dat tegen uw kinderen te zeggen? Leef maar zoals ik. Dan komt het met jou wel goed. Of zijn er dan dingen die ons aanklagen? Die ons schuldig stellen? Ja, die zijn er. Die zijn er. En daarom, wijs niet alleen op uzelf. U heeft de roeping een voorbeeld te zijn. Maar Paulus zegt, volg mij na zoals ik Christus navolg. Christus is het voorbeeld die het ons niet alleen maar voordoet, maar die het voor zijn volk doet als borg en middelaar. We willen tenslotte letten op de overwinning die de Heer geeft. Want die bevelen die worden opgevolgd op een goed tijdstip. Na het wisselen van de wacht, dan gaat het gebeuren. Het hele legerkamp wordt door die 300 omsingeld. En dan ineens klinkt het. Voor de Heere en voor Gideon. En brekende kruiken, lichtende fakkels. En verder niets. Die mannen die staan daar alleen maar. En het is overduidelijk dat het de Heere is die de overwinning geeft. Vers 22 zegt, toen de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heere het zwaard van de een tegen de ander. Want er ontstaat grote paniek in dat legerkamp. Wat is dit? Brekende kruiken, lichtende fakkels. De vijand is al in het legerkamp. Omsingeld zijn we. Weg hier. En zwaarden vliegen door de lucht bij het zoeken van een vluchtweg. Ja. En verder hoeven ze alleen maar te kijken naar wat de Heere doet. Wat een trouw van de Heere. Aan een ontrouw verbondsvolk. Een volk van afgodendienaars. En tegelijkertijd, wat een roepstem aan dit volk. Van de Heere vandaan. De Heere zegt, zie je nu wie God is? Als de Heere God is, volg dan hem na. en hink niet op twee gedachten. Ook in onze tijd zijn er de Baals die ons bij de Heere vandaan willen trekken. Vruchtbaarheidsgoden van wie vele welvaart verwachten. De economie bijvoorbeeld. Want we rekenen toch even alles uit wat het waard is en wat het kost. Hoeveel kost die immigratie van allochtonen eigenlijk? Zo wordt gevraagd in de Tweede Kamer. En de volgende vraag is: hoeveel kosten die oude mensen in het bejaardenhuis eigenlijk? Hoeveel kosten die mensen met een handicap eigenlijk? Baal. Je mag wel uitrekenen wat het kost, natuurlijk. Maar als je alleen maar zo naar de werkelijkheid kijkt, dan zie je maar een heel klein stukje. Je kunt er toch nog veel meer van zeggen. En ik zou nog meer Baals kunnen noemen, gemeente. Maar ik wil er nog één noemen. De Baal van ons eigen ik. En die zit niet van buiten. Die zit van binnen. En dat is de grootste. En daar heb je toch het meeste last van. Of jij niet? Van je ego waar je voor leeft. In plaats van voor God die je geschapen heeft. Dat is nu de zonde van afgoderij. Dat je de grens overgaat als schepsel. De grens over naar datgene wat de schepper alleen toekomt. Wat is uw Baal? En wat is jouw Baal? Waar verwacht u mee voor God te kunnen bestaan? Baal maakt u arm. Eeuwig arm. Maar vanuit deze geschiedenis klinkt de roepstem. Als de Heere God is, volg hem na. En als Jezus Christus de door God gegeven zaligmaker is, geloof dan in hem. Want we mogen vanmorgen bij Gideon niet blijven staan. Dat kan niet. En dat mag niet. En dat hoeft ook niet. Want Gideon is niet de volmaakte verlosser. Dat hele boek Richter roept er eigenlijk om. Kijk eens naar al die richters. Allemaal zonden en gebreken. Wanneer komt nu de volmaakte verlosser? Ja, die komt in beginsel in David. Maar in volkomenheid. In Davids heren en Davids zoon. Jezus Christus. En hij gaat zo ver boven Gideon uit. Wat ik daar van mogen noemen. Het leger van Christus was veel kleiner. Gideon had nog 300 mannen. Jezus Christus streed alleen. Dat legertje van 11 ging ook nog op de vlucht. En een van die 11 ging ook nog een keer vloeken. Ik ken hem niet. Christus streed de pers alleen. Christus' tegenstander is veel groter. Geen 135.000 Midianieten. Maar heel de macht van de hel. En alle zonden. Hij keek het tegenaan. Hij keek het in het gezicht. Daarmee moet ik gaan strijden. Jesaja heeft het geprofeteerd. Die kerstprofetie. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Daarvoor gaat het in Jesaja 9. Het juk van hun last en de stok van hun schouders. De staf van hem die hen dreef, hebt gij gebroken. Als op de dag van de Midianieten. Een veel grotere tegenstander heeft Christus overwonnen. De zegen die Christus overwinning brengt, is ook veel rijker. Want Israël heeft na de overwinning van Gideon maar 40 jaar rust. Ja, maar 40 jaar. Wij hebben al meer dan 60 jaar rust in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Maar het kan weer oorlog worden. Maar bij Christus is de zegen zo rijk. Christus is een eeuwig koning. Die ook bij de verworven verlossing beschut en bewaart. En ik zei het al, zijn voorbeeld gaat zo boven het voorbeeld van Gideon uit. Want hij is niet alleen voorbeeld, maar allereerst borg. En hij doet het in plaats van zijn volk. Al die zonden, ook van Gideon en van zijn Gideons volk, neemt hij op zich. Ontrouw, ongeloof, afgoderij, onbekeerlijkheid. In hem verlost God zijn volk van al hun zonden. Dat is zijn naam toch? Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zijn overwinning is niet alleen maar aan het kruis, maar ook in zondaarsharten. Daar weet u toch wel van, of niet? Van die overwinning in uw leven door hem. Eens overwint hij. En dan brengt hij iedereen tot de belijdenis dat hij Here is. Maar hij wil dat in ons leven doen. Brengen onder de kruisbanier. En dan zijn volk ook oefenen in de strijd. Staande houden. En uitzicht geven op de volkomen overwinning die eens komt. Ook als u nog staat voor de strijd met de laatste vijand, de dood. Deze verlosser geeft uitzicht daaroverheen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Dan komt wel de vraag op ons af vanmorgen. Hoe staat u en jij tegenover hem? Is hij ook uw verlosser? U heeft verlossing nodig. Heeft u dat ingezien? U kunt zichzelf niet bevrijden van de vijanden. Vijanden die het op uw ondergang gemunt hebben. En op uw ziel loeren. De duivel, de zonde, maakt arm. Plundert je leven. Van nature maken we ons om die vijanden niet druk. Vijanden? Ik heb nergens last van. Maar als de Heere uw ogen opent, gaat u zien hoeveel vijanden er zijn. Van buiten en van binnen. Als u nog blind bent, bid dan vandaag dat gebed. Heere, open mijn ogen, opdat ik ze zie. Maar ook als u ze ziet, opdat u ze steeds scherper in beeld krijgt. Of bent u vijand van deze verlosser? Probeert u uzelf nog te redden? Misschien wel trouw in de kerk, betrokken in de gemeente. Maar dat is niet genoeg. Ten diepste blijft u toch nog een vijand van Gods verlosser. Want dat is voor u te vernederend. Erkennen, ik moet gered worden. Want in mijzelf ben ik helemaal verloren. Ik ben voor 100% op genade aangewezen. Hoe moet dat dan, als u of jij doorleeft als vijand van hem? Deze geschiedenis laat dat toch duidelijk zien. Dat zijn vijanden omkomen. En nu is er bij hem kracht om vijanden in vrienden te veranderen. Smeek hem dan om zijn genade. De Heere, hij verlost Israël door Gideon. Twijfelt u er misschien aan of hij wel u wil verlossen? Gideon, hij was er voor heel Manasse. En hij was er voor heel Israël. En deze verlosser van Gods wegen is er voor elke zondaar die tot hem de toevlucht neemt. Hij brengt onder zijn banier en wil de kracht geven om in de strijd staande te blijven. En de kruisbanier tot in Gods handen te dragen. Draagt u en draag jij die kruisbanier ook. Amen.